Goedemorgen. Fijn om vanmorgen weer hier in uw midden te zijn. Via een omweg weliswaar, want de A7 was afgesloten. Hè? Maar goed, ik was op tijd, dus ik ben er en u bent er. En het allerbelangrijkste is, de Heere is in ons midden. Hè? En daarvoor zijn wij ook vanmorgen hier samengekomen, om hem te ontmoeten. En dat mogen we doen als wij de Bijbel, het woord van God, openen. Want in de Bijbel ontdekken we wie God is en wat hij voor ons heeft gedaan. En ik wil vanmorgen met u het woord openen bij de Filippenzenbrief, het 3e hoofdstuk. Een paar versen wil ik daarvan lezen. Filippenzen 3. Ik begin met je midden van een gedeelte, vers 13, Filippenzen 3, vers 13. Broeders, en ik zeg er ook mijn zusters bij, al staat dat hier niet. Hè? Ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn aldus gezind zijn. En indien gij op enig ander punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Het zijn maar een paar versen. En dat begint eigenlijk wel goed wat hier staat. Vindt u ook niet? Want er staat namelijk, laten wij dan allen die volmaakt zijn. Nou, mooier kan het niet, toch? Nee, het viel me ook direct op toen ik hier binnenkwam. Er zitten allemaal volmaakte mensen. Ja, maar het staat er wel, hè? En Paulus die spreekt hier tot gelovigen. En daarvan zegt hij, laten wij dan allen die volmaakt zijn. Ja. Nou ja, laat maar eerlijk zijn. Het staat hier wel. En we lezen het in de Bijbel. En we mogen het ook toepassen op onszelf. En ik hoop ook dat we dat allemaal, zoals we hier zo vanmorgen zijn, dat we dat kunnen doen en dat we ook de vrijmoedigheid hebben om dat te willen doen. En als ik u dus zo recht op de man of de vrouw de vraag zou stellen, bent u volmaakt, dat uw eerste reactie zou zijn, ja, door genade, maar direct daarna zouden wij ons excuseren en zeggen van, maar niet van mijzelf, maar in Christus. Ja. We zouden, denk ik, haasten om dat erbij te zeggen. Niet in onszelf, maar in Christus. En wat dat betreft, ja, zit ik natuurlijk net zo in elkaar als u. Want zo vergaat het mij ook. Want ik moet u zeggen dat als ik naar mijzelf kijk, en dat doe ik wel eens, in de spiegel bijvoorbeeld, dan zie ik nog altijd die oude mens. En dan weet ik ook maar al te goed dat er in mij en in mijn vlees geen goed woont. Ja, en dat ik eigenlijk van nature alleen maar kan zondigen als natuurlijk mens. Zo werkt dat bij ons mensen. Alleen, de Bijbel die roept mij op, niet om naar mijzelf te kijken, maar de Bijbel roept u en mij op om ons in Christus aan te zien. Als ik naar mezelf kijk, nogmaals, zie ik altijd die oude schepping. Maar de Hebreeën schrijver die zegt, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de overste, de leidsman en voleinder des geloofs. En weet u, wanneer ik nou op de Heer Jezus Christus zie, die voor u en mij geleden heeft, die gestorven is, die is opgestaan, en die nu gezeten is aan de rechterhand van God, als ik op hem zie, en daartoe worden we opgeroepen, dan mag ik en dan mag u weten dat wij in hem volmaakt zijn voor het aangezicht van God. En weet u, dat zijn gedachten, als je daarover na gaat denken, dan gaat je eigenlijk een beetje duizelen. Nee, hoe is het mogelijk, hè? Dat de Bijbel dus zegt tot u en tot mij dat wij volmaakt zijn. Ja. Dat wil zeggen, nogmaals, voor het aangezicht van God. Want dat is niet een wijsheid van onszelf, maar dat is wat de Bijbel ons leert. Gaat u maar eens met me mee naar de Romeinenbrief. Dat is goed om een beetje door de Bijbel te bladeren. Romeinen 6. Romeinen 6. Dat staat in het 11e vers. Romeinen 6 vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan. Ik geloof dat de Statenvertaling heeft, houdt het ervoor. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Wij zijn dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Ja. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan mag je weten dat wij levend voor God zijn in Christus Jezus. Nou, de Bijbel die leert ons, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En je hebt alleen maar deel aan de Zoon als je gelooft in het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus. En als je dat doet, dan ontvang je door het geloof alles wat Christus door zijn lijden en sterven en opstanding verworven heeft. En daarom zegt Paulus hier in Romeinen 6, als hij dat allemaal heeft uitgelegd in dat gedeelte. Ja. Hij zegt, als we spreken over die gerechtigheid, denk ook in de Korinthebrief, hij zegt dat hij is onze rechtvaardigmaking, hij is onze heiligmaking, hij is onze verlossing. En als Paulus daarover spreekt, zegt hij, daarom moet het ook voor u vaststaan. Dat u wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus. Ziet u, er staat niet levend voor God in uzelf. Nee, er staat levend voor God in Christus Jezus. Wat onze positie betreft, staan wij dus voor het aangezicht van God in Christus. En dat betekent dat God ons dus kent zoals hij de Zoon kent, broeders en zusters. Ja. Nou, hoe zou hij Christus kennen? Onvolkomen, onvolmaakt, met vlek of met rimpel. Nee, Christus is de volmaakte. Hij is de heilige. Hij is de allerhoogste openbaring van God zelf. Hij is God geopenbaard in het vlees. En omdat hij het werk der verlossing tot stand heeft gebracht en als zoon des mensen is verhoogd, gezeten is aan de rechterhand van God, in de macht van God gesteld is, ziet God ons en kent God ons in hem. Ja. En buiten Christus is die gemeenschap met God niet mogelijk. In Colossenzen 1, vers 22, dat zijn helemaal geen onbekende teksten, denk ik, die ik met u noem. Maar dat hoeft ook niet altijd. Het is ook soms goed om weer bij dingen, bij vernieuwing bepaald te worden. Hij zegt in vers 21, begin ik, in Colossenzen 1. Ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood. Waarom? En dat staat er zo geweldig achter. Om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Ja. Denk ik, geen onbekende teksten. Maar toch, als ik dit wil lezen, en ik heb daar zo gisteren een tijdje over zitten nadenken, over dit soort schriftgedeelten, denk ik, wat is dit allemaal groots, hè? Die genade die u en ik in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. En dat wij die rijkdom hebben, dat we in hem heilig en onbesmet en onberispelijk zijn. Ja. Wij mensen, en dat is ook heel menselijk, niet altijd wenselijk, maar wij zien zo vaak op onszelf, hè? Op onze oude mens, hè? Op ons vallen, hè? Op de dingen die wij, ja, fout doen als mens. Maar je mag weten als gelovige dat u en mijn leven, dat dat met Christus verborgen is in God de Schepper. Ja, dat zijn hele rijke gedachten. U en mijn leven is verborgen in God de Schepper. Door de Heer Jezus Christus. Weet u, dat brengt ons heel dicht bij de Heere God. Ik moet denken aan die tekst, die zoek ik niet op. In Psalm 91 staat dat. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is, die vernacht in de schaduw van de Almachtige. U en ik, wij zitten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ja. En dan vernacht je in de schaduw van de Almachtige. En de schaduw van de Almachtige, die hebben wij gezien toen de Heer Jezus op aarde wandelde. Ja. De Zoon Christus is het beeld Gods. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En in hem heeft de volheid der Godheid, zegt de Bijbel, zich lichamelijk geopenbaard. En zegt Paulus, ik dacht dat 2 Colossenzen 2 zat. Colossenzen 2. Gij hebt die volheid verkregen in hem. Ja, in Colossenzen 2 vers 9 staat dat. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem. En daarom, uw leven, mijn leven, ons leven, en ik hoop nogmaals dat het u allen geldt, dat is verborgen met Christus in God. Weet u, als je dat weet, dan kun je daar ook de nieuwe week bij meer verder. Dat je die zekerheid mag hebben. Weet u, als ik in deze wereld leef, en dat doen we allemaal, en als het gaat om de zekerheden van deze wereld, dan zijn er heel veel dingen waar ik het helemaal niet mee kan doen. Dan zijn er heel veel onzekerheden. Ja, men probeert dat wel te verkopen als zekerheid, maar je hebt er geen werkelijk houvast aan. De Bijbel zegt ook niet voor niks, hè? Vestigt op prinsen geen vertrouwen. Er is maar één die je kunt vertrouwen. En dat is de Heer Jezus Christus. Dat is God zelf. En God spreekt door zijn woord. En dat woord is de waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En als wij de Bijbel open doen, en daarvoor zitten we hier vanmorgen, dan is het God die tot ons spreekt. Ik mag dan een beetje vertolker zijn, maar het gaat er niet om wat ik zeg. Nee, het gaat erom wat vanuit de schrift tot ons komt. Dat is belangrijk. En dat is waardevol. En daarom is ook elke verkondiger gehouden om het woord Gods te verkondigen. Niet je eigen woorden, niet je eigen denkbeelden. En natuurlijk, ook als predikers zijn we allemaal zwak. Maar daarom is het ook belangrijk om als hoorder, en dat geldt voor elke zondag, niet alleen voor vanmorgen, ja, maar om ook het woord te onderzoeken, wat vanaf deze plaats tot u komt. Net als de Bereërs, daarvan zegt de Bijbel, zij onderzochten de schriften. En dat wordt ook van u en mij verwacht. De dingen die ik vanmorgen hier aan u door genade mag doorgeven, dat moet je ook zelf weer toetsen aan het woord. Je kunt later nooit tegen zeggen, ja, maar broeder Vochtrouw die heeft gezegd, weet je wel. Of broeder Piet van der Lucht, of nou ja, wie er ook maar voorgaat, heeft gezegd, nee. Je zult het altijd zelf moeten toetsen aan het woord van God. En wij hopen, en wij zijn daar bidden mee bezig geweest, hè, ja, dat woord met u te delen. En dan is het ons verlangen dat het mag zijn tot opbouw en tot lering, tot onderwijzing. En dat Christus daardoor groot gemaakt wordt. En als je het ook zelf onderzoekt, weet u, dan kom je ook tot een persoonlijke overtuiging. Van het is zo. Niet omdat Vochtrouw zegt, nee, maar omdat de Bijbel, het woord, ons dat laat zien. Het gaat alleen om het woord. Ja. En dat mag ook onze gezindheid zijn. Hè? Dat was ook de gezindheid van Paulus. Ja. Als Paulus over dingen spreekt, dan heeft hij het ook over de wandel. Ja. En dan zegt hij, ik strek mij uit, hè, om de kracht van zijn opstanding, hè, om dat ook in de praktijk van het leven te beleven. Nou, er zullen best wel eens dagen geweest zijn dat het niet zo werkte. Dat zult u ook allemaal wel hebben, dat het tegen zit. En dat het niet allemaal zo lukt. Paulus wist dat ook. Maar hij strekte zich uit naar datgene dat voor hem lag. Hij zegt, één ding doe ik. Nou, dat is niet veel. Eén ding doe ik. En wat was dat dan wel? Hij strekte zich uit naar datgene wat voor hem lag. En hij vergat wat achter hem lag. Dat is ook voor ons belangrijk. Hè? Als het gaat om die oude mens, die moet je achter je leggen. Daar moet je niet op zien. Nee, je moet je vooruit zien. Uitstrekken naar dat wat voor je ligt. Hij zegt, ik jaag naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En laten wij dan, zegt hij, allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En dat mag onze gezindheid zijn. Dat is ook de gezindheid van Paulus. Hij strekte zich uit naar wat voor hem lag. Weet je, het leven hier op aarde is geen doel in zichzelf. Wij zijn niet een stelletje zwervers die maar wat ronddolen in deze wereld. Een soort van troubadours die misschien zingen van, nou ja, misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Nee, dan word je een doemdenker. Hè? Nee, wij mogen optimisten zijn bij de gratie Gods. Optimistisch, niet om wat we in de wereld meemaken of persoonlijk meemaken. Nee, wij zijn optimistisch omdat God u en mij ons op zijn levensweg heeft geplaatst. En die weg, die loopt uit in zijn heerlijkheid. En dat is het doel dat God aan ons leven gegeven heeft. En dat ligt allemaal opgesloten in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En die toekomstige heerlijkheid, broeders en zusters, ligt opgesloten in dat wat wij nu al reeds door het geloof hebben ontvangen. Als u met me naar de Romeinenbrief gaat, Romeinen 8. Romeinen 8. Dan lees ik daar in vers 28 begin ik. Romeinen 8, vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Wij weten dat, zegt de Bijbel. Wij begrijpen dat lang niet altijd. Hè? Er kunnen soms dingen in je leven gebeuren. Dan zeg je van, ja, nou, Heere God, ik heb de indruk dat je de plank misslaat, zeg maar. Hè? Ja. En dan achteraf zie je toch vaak weer, ja, daartoe heeft het geleid. Het is niet zonder bedoeling geweest. Het doet uiteindelijk toch meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En dan staat er vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns zoons. Mooi is dat, hè? Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ja. En dat zijn geloofswaarheden voor u en mij die vandaag al gelden. Ja. Dat ligt allemaal opgesloten in dat machtige heilsplan van God. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Ja, Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. En dat heeft hij allemaal ons geschonken door dat werk dat hij tot stand heeft gebracht. En als Paulus al die dingen weet, dan zegt hij ook daarom, één ding doe ik. Eén ding doe ik. Ja. Vergetende wat achter mij ligt en ik strek mij uit naar dat wat voor mij ligt. Eén ding doe ik. Ja. Heerlijke teksten zijn dat in de Bijbel. En dat heeft tot het gevolg, als uitwerking, dat Paulus ook Heere God gaat dienen. Als je tot geloof komt, dan is de volgende stap dat je ook God gaat dienen. Dat was bij de Thessalonicenzen ook. Hè. Zij hadden zich bekeerd tot de levende God, staat er. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Maar ook om God te dienen. Om de levende en waarachtige God te dienen. Maar wil je God dienen, dan zul je eerst tot geloof moeten komen. Dan zul je eerst een kind van God moeten worden. Anders kun je God niet dienen. Het is onmogelijk, zegt de Bijbel, zonder geloof is het onmogelijk om Gode welgevallig te zijn. En het mag voor u en mij een geweldig voorrecht zijn om in deze wereld te staan en hem te mogen dienen. Om als het ware elke dag te zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd te zijn aan uw eer. Ik heb het u wel eens vaker gezegd, het is een lied. En die zin en die regel, die bid ik heel vaak als ik de dag met de Heer begin. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dan is het een voorrecht nogmaals om hem te mogen dienen, om ons uit te strekken naar de prijs, de roeping Gods die van boven is, zoals hier staat. Wij mogen gaan staan in die genade, waardoor wij behouden zijn geworden. En dan mag je daaruit gaan leven. En vervolgens, dan ga je ook roemen in de hoop op de heerlijkheid van God, broeders en zusters. Ja. Ik hoop zo dat u allemaal oprecht kunt zeggen, ja, ik ben door genade een kind van God. En ik mag hem elke dag dienen, met alle lek en met alle gebrek. Maar ik mag het wel doen. En ik mag roemen in de hoop op zijn heerlijkheid. Ja, en als je dan daaraan denkt, dan kan de wederkomst van de Heer Jezus natuurlijk niet vlug genoeg komen. Paulus had ook die gezindheid. De gezindheid om God te dienen. En die gezindheid van Paulus, ja, die had ook alles te maken met de gezindheid van de Heer Jezus. Want wat zegt Paulus in de Filippenzenbrief, in het tweede hoofdstuk? Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dat zegt ook tot ons. Hè? De gezindheid die de Heer Jezus had, dat mag ook onze gezindheid zijn. Nou, wat was die gezindheid dan? Nou, dat staat erbij. Namelijk dat hij in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. De gezindheid van de Heer Jezus was dus, zou je kunnen zeggen, om de minste te zijn. Hij wilde zichzelf helemaal wegcijferen. Ja. Nou, ik ken mezelf. En ik moet u zeggen dat het voor ons mensen best wel eens lastig is. Hè? Om jezelf helemaal weg te willen zijn. Wij vinden onszelf nog wel eens belangrijk. Hè? Maar de Heere God vraagt van ons, en dat is een werking van Gods geest en Gods woord in ons leven. Dat kun je zelf niet. Maar God wil die gezindheid in ons leven openbaren. Dat we ook onszelf willen wegcijferen. Dat we de minste willen zijn, broeders en zusters. Zoals ook hier bij de Heer Jezus het geval is. Ja. En dat is een gezindheid, die hebben wij niet van nature, maar die is in Christus aanwezig. En het is de Heere God die dat tot stand kan brengen in mijn leven, in uw leven. En dat is een leerproces. Dat gebeurt met vallen en met opstaan. Maar die gezindheid mag openbaar worden. Ja. Hij was bereid om dat te doen. Hij zegt ook, hè, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij gaf zichzelf over. Hij liet zich bespotten. Hij liet zich slaan. Hè. Maar hij wist ook dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over hem geopenbaard zou worden. En hij deed dat, in Hebreeën 12 is dat. Die tekst wel even bijpakken. Hebreeën 12. Even kijken waar dat precies staat. Hebreeën 12. Nou, laat ik maar gewoon beginnen bij vers 1. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, gezeten is ter rechterhand van de troon Gods. Vestig uw aandacht op hem. Die gezindheid mag ook bij ons zijn. En hij deed dat om de vreugde die voor hem lag. En dat mag ook voor ons zo zijn. We mogen uitzien naar dat wat gaat komen. De vreugde die voor ons lag. Nou, dat betekent wel dus dat je jezelf moet wegcijferen. Dat je de minste moet willen zijn. Anders gezegd, dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Ja. Nou, dat kan ook lastig zijn. Maar ook hier geldt weer, God wil dat bewerken in ons. Vanuit ons gemeenschapsleven met de Here kan en wil God dat allemaal tot stand brengen in onze levens, broeders en zusters. Ja. Wij mogen zien op de Heer Jezus. Hij is ons voorbeeld. En hoe meer we naar hem kijken en in gemeenschap met hem leven, zal ook dat leven openbaar worden. Zullen de mensen om ons heen ook mogen gaan zien en mogen ontdekken, niet dat wij beter zijn, maar anders. Anders omdat wij de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Ja. En hoe meer wij ons laten onderwijzen vanuit het woord, ja, heeft dat ook zijn weerslag in ons leven. Dat is een wonder van Gods genade. Ja, dat God u en mijn leven verandert. Ja, waardoor je een ander mens wordt. Waardoor je karakter gaat veranderen. Ja, waardoor de vrucht van de geest in ons leven openbaar wordt. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedheid, geduld, al die aspecten. En zo mag dat nieuwe christelijke leven naar buiten komen. En stand krijgen in ons leven. Ja. En als dat gebeurt, weet je, dan ga je ook de ander zien in het licht van de Heer Jezus. Als je de ander gaat zien in het licht van de Heer Jezus, dan valt er heel veel onhebbelijkheid weg. Want dan weet je ook, die ander is volmaakt in Christus. En dan mag je elkaar gaan leren zien zoals God ons in Christus kent. Ja. Want ik hoop nogmaals dat dat in uw en in mijn leven meer en meer naar buiten mag komen. Paulus zegt nog in de Filippenzenbrief, hij zegt in dat spoor dan ook verder. En in vers 17 zegt nog, wees allen mijn navolgers. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk niet alleen betrekking op de Filippenzen, maar dat heeft ook betrekking op u en op mij. Wij mogen navolgers van Paulus zijn als het gaat om deze dingen. Immers, wij hebben deel gekregen aan diezelfde genade. Wij hebben diezelfde positie ontvangen. En God gaat dat bewerken in onze levens. En dat gebeurt door het woord van de Here. Er staat in Colossenzen 1 vers 9, dat is de laatste tekst dan denk ik die ik ga lezen. Dan zegt hij, daarom houden ook wij zeden de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. En waar leidt dat toe? Wel, het staat erachter, om de Heere waardig te wandelen. Hem in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden, broeders en zusters. En daarom kan Paulus zeggen dat u en ik, dat wij volmaakt zijn in God. Door de Heer Jezus Christus. En dat zijn machtige geloofswaarheden. Daarin mogen wij staan en vanuit die waarheden mogen wij wandelen in deze wereld en een lichtend licht zijn in deze wereld. Geprezen zij die heiland. Amen. Zullen we de Heer danken? Ja, Vader in de hemel, als wij over deze dingen zo nadenken, wat is het allemaal groots? Het is iets, ja, wat we inderdaad met ons menselijk verstand niet kunnen bevatten. Maar gelukkig vraagt u dat ook niet. U vraagt alleen geloof. En dank u wel, Heere God, dat u ons geest van wijsheid, van openbaring wil schenken om uw recht te kennen. En ook om deze waarheden te leren verstaan. Heer, wij zijn schatrijk in u. We hebben een geestelijk vermogen ontvangen. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. En help ons, Heere, om daar elke dag in te staan en daaruit te leven. Dank u wel dat wij in u, in de Zoon, volmaakt zijn geworden. En dank u wel dat we ook onze medebroeder en zuster zo mogen zien. En wilt u ons maar helpen om ook elkaar met geestelijke ogen te zien in Christus. Want Heer, dan wordt het in de gemeente steeds mooier. Dank u wel dat u dat wilt bewerken. Dank u wel dat u zo met ons meegaat ook de komende week. U weet, Heer, waar we naartoe gaan, waar we geplaatst zijn in het werk of in het gezin. Misschien dat we nog naar school gaan voor de vakantie begint. Dank u wel dat u erbij bent. Dat u ons elke dag uw hulp en uw genade schenkt. Dank u wel dat we ook voorbeden mogen doen. Denk aan de zieken, misschien ook in deze gemeente. Mensen die beperkingen hebben, die misschien vanwege ouderdom hier niet meer kunnen zijn. Die de dienst beluisteren via internet. We willen nu bidden, Heer, voor de alleengaanden in deze gemeente. Mensen die hun man of vrouw hebben moeten afstaan door overlijden of andere omstandigheden. Dank u wel, Heere God, dat u ook oog heeft voor de alleenstaande. En dat ieder kostbaar is in uw oog. Dank u wel dat we mogen bidden voor uw volk Israël. En dank u wel dat u met dat volk een plan heeft. Hier, als we zien wat er allemaal gaande is, dan zijn er zoveel dingen die voor ons mensen onbegrijpelijk zijn. Maar u laat nooit varen het werk dat uw hand begon. En u zult met Israël, met de volkeren daaromheen, tot uw doel komen. En dank u wel dat u dat ook in onze kleine leventjes komt, tot uw doel. Dat u in ons een goed werk bent begonnen. En dat u dat zult volmaken tot op de dag van Christus Jezus, onze Heer. Heren, we prijzen uw grote naam daarvoor. Amen.